Er was een vraag over, je had het over Jozef van Arimathea, je had het over een graf. Maar in Jesaja 53 stond iets, volgens deze vraagsteller, broeder. Men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld en hij is bij de rijke in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog is in zijn mond geweest. Jesaja 53 vers 9. Is dat een profetie over de begrafenis daar in het graf van Jozef van Arimathea? Antwoord, absoluut. Voor 100%. Hij is bij de goddelozen in zijn dood geweest. Dat betekent dus dat hij zich graag bij de goddelozen gesteld. Dat betekent dat hij in de sfeer waar goddelozen sterven en waar goddelozen leven en waar goddelozen begraven worden, dat hij ook daar is begraven geworden. Maar een verdere verklaring, hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Dat is echt een profetie, zoals alle profetieën te maken hebben met de Heer Jezus. Het getuigenis van Jezus is de geest, is de adem van de profetie. Alle profetieën hebben te maken met hem. En daar kom je echt van onder de indruk. Als je leest hoe hij een ezel of het ezel in een jong zou gaan gebruiken om een intocht te maken. En alle dingen. En zelfs als de Heer Jezus een zondares voor zich krijgt die op overspel betrapt is en wie van die zonde is, die werpen dan het eerst de steen op haar. Zo zegt de Heer dat. En dan bukt hij zich en dan schrijft hij op de aarde of in het zand. Nou, lees dan een keer Jeremia 16. En dan zeg je, die van de Heer afwijken, die zullen in de aarde geschreven worden. De Heer schreef hun namen op waar ze bij stonden. Daarom ging de oudste eerst weg en de jongste later. Ze zagen gewoon wat er gebeurde. En ze waren gewoon geraakt. Nou, het is allemaal die geweldige profetie van de Heer Jezus zelf. Hij heeft het zelf zo uitgevoerd, gedaan. Opdat de schrift vervuld zou worden, gezegd mij dorst, dat was ook aangereikt. Opdat de schrift vervuld zou worden, opdat de schrift vervuld zou worden. Iedere keer kom je dat weer tegen. Een tweede vraag. De gelovigen waren van de Vader. Dat heb ik inderdaad wel een aantal keren genoemd in de loop van dit seizoen. En gezien de uitspraak van onze Heer Jezus, Christus, Vader, ik wil dat zij die gij mij gegeven hebt, ook zullen zijn waar ik ben. Dat klopt. Ze waren de uwe, maar u hebt ze mij gegeven. Ook Johannes 17. De Vader heeft de gemeente gezien als een kostbaar geschenk voor zijn Zoon. Hij heeft, nu zeg ik het misschien te plastisch, gezegd, het is niet goed dat de mens alleen zijn. Ik wil hem, de mens Christus Jezus, een gezelschap geven om hem heen. Romeinen 8 zegt het zo, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Dat betekent dat er een gezelschap om hem heen zou zijn, een soort cirkel om hem heen van glorie, heiligen. En te midden van dit gezelschap was hij, de Heer Jezus, de eerste, de laatste, de allerhoogste, het begin en het einde. En Johannes 17 gaat heel ver. En daar is dit een citaat uit. Het gaat heel ver, want de Heer Jezus zegt, Vader, hier zijn ze. En nu heb ik de heerlijkheid die u mij gegeven hebt, met hen willen delen. En ik wil dat zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. De Heer Jezus heeft maar twee keer voor zover wij weten, ik wil, wordt gezegd, gezegd van de Melaatse, ik wil, wordt gereinigd. En als het om de gelovigen gaat in hun heerlijkheid, ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. De Heer Jezus. Maar opnieuw onder de indruk van de Heer Jezus. Nog een vraag. Ik ben benieuwd wie de taken van Jezus op zich heeft genomen in de jaren dat Jezus op aarde was. U vertelde daarnet dat Jezus de aarde in de hand houdt. Dat doet hij ook. Hij heeft alle dingen in zijn hand. En al zijn andere taken. Jezus legde toch zijn godheid af. En hij werd een mens. Of kan dit tegelijkertijd? Dus daar komt het antwoord. Ik geloof dat de Heer Jezus nooit zijn godheid heeft afgelegd. Ik zou dat wel heel uitvoerig met jullie willen behandelen. Kijk, we hebben natuurlijk een tekst, Vader, Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar we hebben ook andere teksten. Johannes 16 zegt, vlak voor het kruis, ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. Hij is niet alleen naar het kruis gegaan. Zoals Abraham ooit met Isaac, weer zo'n voorbeeld. Weer zo'n profetisch, prachtig stukje voorbeeld. Zoals Abraham ooit met zijn zoon Isaac naar de berg Moria ging om hem daar te offeren, zo is de Vader met zijn zoon naar het kruis gegaan. Want de Heer Jezus heeft aan het kruis gezegd, Vader, hoort u het goed? Vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dus toen had hij contact met de Vader. Dan komt als middelste woord van de zeven, als middelste kruiswoord, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar iets later, in uw handen beveel ik mijn geest. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dus het contact met de Vader is naar mijn stelle overtuiging nooit verbroken geweest. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn, want dat betekent dat hij een poosje ophield God zelf te zijn. En dat geloof ik niet. Hij heeft dat God gelijk zijn, volgens Filippenzen 2, niet als roofgoed hoeven achten, want hij had dat. Maar hij is de mensen gelijk geworden, gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam gegeven die boven alle naam is. Dat zegt Filippenzen 2. Maar hij is God te prijzen tot in eeuwigheid. De mens Christus Jezus zou moeten komen om voor de mens Dato Steenhuis de schuld weg te nemen. Toen God mij bedoelde om deel uit te maken van het gezelschap rondom de Heer Jezus, toen is echt al gezien in de hemel dat er een keer een kink in de kabel zou komen, dat die mensen een keer een verkeerde keuze zouden maken, dat ze in de zonde zouden vallen. En dan staan we met de rug tegen de muur, dan hebben we met al onze plannen niks bereikt. En nu zeg ik het heel plastisch, heel menselijk. En toen heeft hij gezegd, dan los ik dat op. Want hij is het lam voorgekend, voor de grondlegging van de wereld. Ze wisten echt wel dat dit ging gebeuren in de hemel. Voor de grondlegging van de wereld heeft hij zich als lam aangediend. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En dat betekent dat het niet een soort, ongrijpbare actie is geweest, maar dat het wel te degen bekend is geweest. Zo in het paradijs, zo ook in de eeuwigheid. Toen al heeft de Heer Jezus gezegd, dan los ik dat op. En dat betekende voor hem dat hij hier op aarde zou moeten komen, dat hij een mens moest worden, dat hij als mens voor een mens moest gaan voldoen. Johannes de Heer heeft ooit een lied geschreven, daar staat, geen mens kan ooit voor een mens voldoen. Nou, dat is wel zo. Ik begrijp het wel, want hij bedoelt de schrijver of de dichter die zegt van ja, ik kan niet voor jou betalen. En dat is ook zo. Maar er was wel een mens nodig om voor een mens te voldoen. En dat is gebeurd. De Heer Jezus heeft daarom vlees en bloed aangenomen. En hij heeft echt voor een mens willen voldoen. Maar als mens, Christus Jezus, die naam die kreeg hij, is hij van een heilige God verlaten geweest om echt te voelen, op dat moment te voelen wat het betekent de hel te beleven. Niet dat hij in de hel geweest is, dat is ook niet zo, dat kun je ook niet zeggen. Dat staat ook nergens. Wel in de geloofsbelijdenis, nedergedaald ter helle, maar wees daar voorzichtig mee, want ook andere theologen zeggen, hij is nooit in de hel geweest, dat kun je niet vinden. Maar hij heeft wel dat van God verlaten zijn gevoeld, en dat is de hel. De hel is dat God er niet is. En als God er niet is, is er geen liefde, is er geen genade, is er geen barmhartigheid, is er geen licht, dan is het een ramp, dus een duisternis, een vreselijke toestand. Als God er niet is, dan moet dat een hel zijn. Nu, dat heeft de Heer Jezus gevoeld. Van God verlaten. Hij heeft willen proeven wat dat betekent. En juist voor die mensen die in hem zouden gaan geloven, ook voldoen. En dat heeft hij ook gedaan. Dus ik ben heel voorzichtig in deze uiting. En dat is ook, dat heb ik misschien, ik weet niet hoe vaak verteld, want ik hou een beetje van Bach en ik hou een beetje van de Matthäus en van andere passionen. Nog een keer, voor de 12e keer misschien. Bach heeft een Matthäus-passion gemaakt, maar heeft ook een Lucas- en een Marcus-passion gemaakt, maar ook een Johannes-passion gemaakt. Nou, u zou eens de moeite moeten nemen, kruisvaart even bellen, dat is het goedkoopst met een cd'tje. Sorry hoor, ik mag geen reclame, maar bij wijze van. Maar kruisvaart heeft dus die cantates en ook die passionen allemaal uitgegeven. En de Johannes is heel anders dan de Matthäus. Ik heb nu de moeite genomen nog een keer Johannes en Matthäus naast elkaar te beluisteren. Maar in Johannes In de Johannes Passion sterft de Heer Jezus niet. Dat heb ik vaker gezegd hoor. Dat is merkwaardig, hè? In Matthäus sterft hij. En in Lucas ook. Maar in Johannes geeft hij zijn geest over. En Bach heeft dat begrepen. Ik zal het u zeggen. In de Matthäus Passion sterft hij echt. Wordt hij echt van het kruis genomen, gestorven en wordt hij begraven. Maar in Johannes gaat het anders. Als de Heer Jezus daar zegt, het is volbracht, dan buigt hij zijn hoofd. En u zegt, ja natuurlijk, sterft hij. Nee, maar let op. Bach heeft op dat moment daar een aria in geplakt. Een basaria die gaat zeggen, die gaat een aantal vragen zingen. Is de hemel nu open? Zijn mijn zonden nu verzoend? Kan ik zo rustig sterven nu? En het antwoord is, ja, ook in de tekst van zo'n aria. Maar dat halen ze uit het buigen van zijn hoofd. Bach laat de Heer Jezus op dat moment dus spreken. Hij is niet gestorven, hij spreekt nog. Ook daar, op dat moment. En dat zijn unieke beeldjes, unieke tafereeltjes. Niet omdat Bach het zo gezien heeft, maar omdat het echt allang vast ligt dat de Heer Jezus in het Johannes-evangelie zegt, ik heb macht mijn leven af te leggen. Maar ik heb ook macht in mijn leven om het weer te nemen. En daarom is het ook waar dat we zingen op de paasmorgen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want hij zelf stond op in eigen kracht. Dat is later wat vervormd in de tekst. Want we vonden dat allemaal een beetje te dubbel. Maar Jezus is niet alleen opgewekt. Hij is ook opgestaan. En dat deed hij zelf. Hij stond op, de Zoon van God. Geen macht kan Davids hel vasthouden, niks. Hij is de Heere van alles. En dat verschil, dat is altijd zichtbaar. Alleen, het is wat verder liggend. Het is iets dieper gaan. Je moet iets verder gaan. Nou, soms is het nuttig om iets van de wal af te steken, om niet helemaal aan de kant te blijven en misschien wel het diep een keer op te zoeken. En dat is bij de Heer Jezus ook zo als het gaat om zijn werk. Hij heeft inderdaad, toen hij hier op aarde was, allerlei taken gedaan. Onder andere is hij de timmerman geweest. Zo wordt hij genoemd. Dat is hij niet blijven doen. Sommigen veronderstellen dat hij misschien zelf zijn eigen kruis zou hebben getimmerd. Dat zijn allemaal dingen die laat ik me los. Dat zijn een beetje fantasieën. Maar hij heeft wel als timmerman gediend. En waarom? Hij is gehoorzaam geworden. Hij heeft uit hetgeen hij geleden heeft gehoorzaamheid meegemaakt. Dat is gebeurd. Vervolgens. En dat vind ik het meest belangrijke. Alle offerdieren moesten worden bekeken. Sommigen langere tijd, sommigen een kortere tijd, een aantal dagen van 3, om te kijken of er een gebrek aan was. Aan zo'n offerdier. Of het geen gebroken dit, of geen afwijking A of B of C had. Er moest geen gebrek geconstateerd kunnen worden. Nu zal ik het voorzichtig zeggen. Ze hebben 30 jaar naar hem kunnen kijken en kunnen constateren dat aan hem geen gebrek was. Ook de duivel kreeg geen vat op hem. Bij die verzoekingen, niet omdat de Heer Jezus had kunnen zondigen, maar om duidelijk te maken aan de tegenstander dat er nu een mens op aarde bestond waaraan geen handvat van de zonde zat. Daar had hij niks mee, daar kon hij niks mee. Dat is het. En dat is waarom jij opnieuw geboren moet worden. Uit God geboren moet worden. Leven uit God moet krijgen. En wat uit God geboren is, zegt 1 Johannes zo prachtig, kan niet zondigen. Nog niet hoor. Sommigen hebben daarin twijfel, want ja, ik ben uit God geboren en ik heb vandaag gezonden, dus ik ben waarschijnlijk niet helemaal goed. Het klopt nog niet helemaal met me. Die beginnen met twijfels daarin. Maar wat uit God geboren is, dat deel van jou, wat uit God geboren is, dat nieuwe leven in jou, dat zondigt niet. Als je zondigt, dan komt die oude prut weer boven zitten. En die kan behoorlijk tekeer gaan. Dat is het verschil. Maar de Heer Jezus zelf, nee. En dan heb ik mijn laatste vraag. Alle geestelijke zegening, Efeze 1, u noemt het vaak. Amen. Wat zijn deze zegeningen? Efeze. Ik zal het eerst voorlezen, die tekst. Efeze 1. Gezegend, zegt vers 3. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. U en ik, als we geloven, zijn gezegend met geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Het gaat dus niet om uw financiële positie. Het gaat dus niet om een kaveltje, om waar je een huisje zou kunnen bouwen. Het gaat om wat anders, geestelijke zegen. En die geestelijke zegen in de hemelse gewesten worden omschreven in de brief aan de Efeziërs. Ik probeer het. Vers 4. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem, in de Heer Jezus, uitverkoren heeft, opdat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. De eerste fase van geestelijke zegen is dat er een voornemen is, een uitverkiezing is, om jou smetteloos, om jou zonder vlek of rimpel of iets dergelijks voor onze God en Vader en voor de Heer Jezus te plaatsen. En dat is van voor de grondlegging van de wereld. En daar waar alles liefde is, God is liefde, daar ben jij smetteloos. Ik ben bang dat ik er een beetje in verdrink in een soort zijspoor. Maar als je zelf een sfeer hebt gekend waar alles bonje is, had ik thuis hoor, vroeger. Daarom zeg ik het zo. Ik wil het niet al te zwaar aanzetten. En je komt in een gezin waar alles liefde is, althans zo wordt het dan gevoeld, dan is dat niet met elkaar te vergelijken. En daar heb je die idee, daar hoor ik niet. Dit heb ik niet, dit is niet van mij. Dit is een brug te ver of zo. Nu, jij en ik zullen daar waar alles liefde is, smetteloos voor God mogen staan. Terwijl wij van nature zijn, hatelijk en elkaar haten, Titus 3. Dus we hebben er een zooi van gemaakt. En we kunnen niet eens anders. We konden niet eens anders dan haten. Er was geen liefde in ons, alleen maar haat. En dan over. Dus de geestelijke zegen is dat je een volkomen andere leefsfeer kent. Een volkomen ander bestaan kent. Namelijk uit God geboren, opnieuw geboren. En vers 5 van Efeze 1. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus. In zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Dat betekent dat God de Vader je niet, laat maar zeggen, duldt straks bij zich. Een beetje op afstand of zo. Maar dat hij jou tot zijn geliefde zoon of geliefde dochter heeft bedoeld. Toen ik dat voor het eerst zag, toen dacht ik, ja, dit is meer dan geadopteerd zijn of zo. Dit is uit God geboren zijn. Dit is zo uniek, zo bijzonder, dat ik bij hem mag zijn. En niet omdat hij mij, laat maar zeggen, een beetje wil matsen, maar ik hoor daar. Dat is mijn leven. Dat is mijn toekomst. Dat is precies wat God voor mij bedoeld heeft. En vervolgens, vers 11, en in hem zijn we ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Je bent ook nog erfgenaam. De Heer Jezus is erfgenaam van alle dingen. En jij bent mede erfgenaam. Onberispelijk voor hem, daar waar alles van liefde spreekt, daar ben ik daar hoor ik thuis. Dat is mijn leven, dat is mijn status, dat is zo, daar hoor ik. Dit is, en ik ben niet een soort geliefde gast die misschien weer weg moet of zo. Nee, ik ben een kind. Ik ben tot zoonschap en tot dochterschap voor hemzelf bedoeld. En ik ben ook erfgenaam van hem. En het gaat nog verder in die brief aan de Efeziërs. Nu, dat wil ik proberen te zeggen, dat de Heer Jezus die vers 22, en hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderwerp en heeft hem als hoofd over alle dingen. De Heer Jezus is hoofd over alle dingen. Daar hadden we het al over, hebben we benoemd. En hij is als zodanig gegeven aan de gemeente, dus hij is als hoofd boven alles, als zo gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, de volheid van hem, de vervulling van hem. Hij is niet eens compleet zonder jou. Dat betekent dat de Heer Jezus, die hoofd is boven alles, gegeven is aan de gemeente en die gemeente completeert hem. ik hoop dat u dat verder voor uzelf haalt uit als Adam in een diepe slaap komt en uit een rib van Adam wordt een vrouw gebouwd, die wordt dan tot hem gebracht en dan zegt hij, dat is een been van mijn been, vlees van mijn vlees. Manin, de mens, man en vrouw schiep hij hen. Eén. En dat gaat veel verder dan het hebben van schulddelging. Je hebt een x-schuld op je geweten en dat is weggedaan, dat is vereffend, dat is opgelost. Maar dan ben je dus helemaal blanco, maar dan zit je nog steeds hier in Emmen. Dat is toch zo? Stel dat we hier zouden blijven. Maar dit is wat anders. Want u bent gezegend met geestelijke zegening. Niet met vierkante kilometers van Drenthe, ook niet met financieel gewin. Maar u bent gezegend om daar waar alles liefde is en alles liefde was en bleef en blijft, om daar onberispelijk te zijn. En hij wil jou tot zijn zoon en tot zijn dochter daar. En hij wil jou mee laten hebben, nog sterker. De Heer Jezus is niet eens compleet zonder jou. Gezegend met alle geestelijke zegening. Dat is het. En dat wordt uitgewerkt. Dan komt de conclusie dat er een aanbidding komt in de brief van de Efeziërs. O, diepte van rijkdom, van kennis en van grootheid van God. Dan ga je jubelen, dan ga je buigen, dan ga je knielen, dan ga je groot maken hem die dit allemaal heeft bedacht. Dus het gaat heel ver. En dat is die zegen waar jij en ik nu in staan. Gezegend met alle geestelijke zegening. En ik kan niet zo goed uitstaan dat gelovigen dan zeggen dat ze zo arm zijn en dat ze arme zondaars blijven tot de dag van hun dood. Dat zal wel, ja. Ik hoop het niet, maar het zou kunnen. Maar u bent bijzonder gezegend. Bedoeld voor de troon. Bestemd voor de troon. Dus niet een beetje achteraf op een klapstoeltje. De troonzetel zelf, dat is voor u bedoeld. En ik weet ook al het pak wat u aankrijgt dan. Heb ik gelezen in de Bijbel. De mantel van de gerechtigheid. Dus geen hermelijnen mantel waarschijnlijk. Maar hoe dan ook, het is wel een mantel. Mantel van de gerechtigheid. En de klederen van het heil. En in een wit bruiloftskleed. Zo staat u ervoor. Schitterend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebben. En als je in je eigen leven momenten hebt dat je denkt, nou, nu weet ik niet dat ik iets verkeerds gedaan. Ja, dat heb ik wel hoor, ik doe wel wat verkeerd. Maar ik bedoel, dat je even kiet bent of zo met een bepaalde kwestie. Nou, dan kun je wel een robbertje springen en zeggen, halleluja, dan ben ik even af. De volgende dag is het weer mis. Misschien. Ik hoorde gisteren een broeder zeggen, mijn zoon die bad niet meer dat hij bij de Heer wil horen, maar dat ging toch iedere keer weer mis. Nou, dat snap ik ook. Ja, hij zegt, ik bid wel, maar overmorgen is het weer net zo. En dan beloof ik de Heer, dat zal ik nooit weer doen, weet je wel. Dat vroegen wij ook wel eens aan onze kinderen, doe je dit nu nooit weer? Dat is natuurlijk stom, maar je weet als vader en als moeder heel precies dat overmorgen weer gebeurt. Dus dat hoef je niet te vragen. Maar zover was hij. En toen zei die moeder, ik zal je maar vertellen wat ik allemaal gisteren, heb u gisteren wat verkeerd? Ja. En toen heb ik dat aan de Heer gezegd, ik heb dat beleden en ik heb de blijdschap weer terug. Nou zei hij, dat begin ik ook weer. Zo van, zijn kleine voorbeeldjes helpen soms om weer terug te komen van waaruit je vertrok. Dat is gewoon zo. U mag vertrekken, maar u moet vooral danken voor de geweldige, geweldige blijdschap en voor de geweldige zegen. Dankende de Vader, dat zegt de Colossensebrief, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben van de erfenis van de heiligen in het licht. Dankende de Vader, doe dat maar.